Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
De verkiezingen. Ja, de verkiezingen. Paulus zou zeggen, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ik ben... dit is belangrijk, hè? Want dat koerst het land. Hè? Het is waar we allemaal mee te maken krijgen. Maar ja, de partij die gewonnen heeft, partijleider... Ik ben boos aan één kant. De andere kant ben ik echt teleurgesteld. Ik ben verdrietig. Ja, waar ben ik nog meer? Ik vind het verschrikkelijk dat deze partij heeft gewonnen, echt. Gaat me echt aan het hart, want deze partij belichaamt alles wat antigoddelijk is. Echt. En dan zo'n partijleider, een blamage voor het christendom. Echt verschrikkelijk vind ik het. Mag je deze dingen nog zeggen? Nou, het kan me niet schelen, ik zeg het gewoon. Want dat is zoals ik mij voel. En ik denk met mij heel veel. Ik vind het echt verschrikkelijk dat deze partij met zo'n partijleider heeft gewonnen. Ik zie hem al binnenkomen bij Trump. Ja, gewoon blamage. Maar ook voor ons christenen, hè, vergis je niet. Vergis je niet wat deze partij heeft gedaan, ook in de paarse jaren. Ja, dat is voor de jongeren misschien een end weg. Maar je gaat veranderingen weer merken. Je gaat het zien, lieve mensen. Je gaat het zien. Maar. Nou, een goede maar. Maar. Ik ben niet ontmoedigd. Hoor je dat? Je hoort even hoe ik mij voel. En zo mogen we ons uiten. Maar ik ben niet ontmoedigd. Dit soort dingen, wanneer dit soort dingen gebeuren... en het is echt belangrijker dan de meesten beseffen, hè, en doorhebben. Maar goed, wanneer dit soort dingen gebeuren... in ons land, maar ook in mijn leven, of in het werk, of in de gemeente... dan spoort het mij aan om meer in vuur en vlam voor Jezus te staan als ooit tevoren. Zie je, met dit soort dingen heeft de duivel aan mij altijd de verkeerde. Ook in mijn persoonlijk leven. Altijd de verkeerde. Want dit soort dingen ontmoedigen mij niet. Dit soort dingen vuurt mij alleen maar aan. Het is de Heilige Geest binnenin mij... waarmee het vuur alleen nog maar meer opgestookt wordt... om meer in vuur en vlam voor Jezus te staan... en het werk te doen wat Hij ons gegeven heeft te doen. En ik hoop dat dit bij jou ook zo mag zijn. Vandaar ook deze boodschap. Kijk, ik moet me uiten. Want dat contrast moet ik tekenen. Ja, zo voel ik mij. Maar ik ben niet ontmoedigd en ga door met het werk wat God ons heeft gegeven. En ook met de boodschap die de Heer mij geeft om te prediken. Want hoe donkerder het wordt... zal het licht alleen maar helder gaan schijnen. En zo hoort de gemeente sterk te zijn vandaag. Het is net als met het verhaal van Nehemia. Ga dat maar voor jezelf weer lezen. Gewoon een paar hoofdstukken. Hoe Nehemia bezig is op de muur van Jeruzalem te gaan bouwen. Want die was afgebroken. En hij kreeg met het voornemen al. Alleen al met het voornemen kreeg hij zoveel tegenstand. En dan gaat hij aan de slag met zijn mensen. En oh, wat een tegenstand heeft die man gehad om de muur te herbouwen. De poorten te herstellen. En dan later het huis des Heren, wat ook was afgebroken, om te herstellen. Lieve mensen, als je dan dat verhaal leest en je ziet hoe hard zij werkte. Hoe aan de ene hand het gereedschap. En ze waren klaar om de strijd aan te gaan als het moet. Maar in dezelfde tijd waren ze aan het werk. En zo hoop ik dat jij ook vandaag leeft. Dat je leeft in vuur en in vlam voor Jezus. Dat je je niet laat ontmoedigen. Dat je niet laat intimideren. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, wat er ook geschreven wordt. En uiteindelijk zie je, de Heere is met Nehemia en hij maakt de muur af. En zo zal het gaan, lieve mensen. De Heere Jezus is altijd met ons. Hij is met ons, ook nu. Ja, de wereld kiest om die weg te gaan en we hebben ermee te maken. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik laat me niet ontmoedigen, ik laat me niet intimideren. Want Jezus, hij is altijd met mij, heeft hij beloofd. En wat hebben we gezegd? Zijn woord is de waarheid. Hij is dichterbij dan mijn handen en voeten. En als je in het duistere moment van je leven zit, in het donkere dal, echt in het dal, en je weet het niet meer en je ziet niks meer en het is donker en duister om je heen, weet dan, Jezus heeft jouw hand vast. En hij leidt je. En bij tijd en wijle bemoedigt hij je, versterkt hij je in het geloof. Maar wij moeten van onze kant, moeten wij het geloof hebben, de Heere is met mij. De Heere zal mij niet verlaten. Hij is met mij. Hij zal ook met mij zijn, ook als het land helemaal afwijkt. Want we zijn afgeweken. En het zal nog goddelozer worden. En helemaal met deze partij en helemaal met zijn leider als deze partij. Zal het nog goddelozer worden. En misschien komen wij nog meer onder druk te staan. Dat je dingen niet mag zeggen. Dat je dingen niet meer mag benoemen. Dat je je kinderen anders moet opvoeden. Maar lieve mensen, wat er ook gebeurt, de Heere zal ons niet verlaten. Hij is met mij. Hij is met mijn gezin. Wat een heerlijk iets is dat. En daarom laat ik mij niet ontmoedigen in de storm van mijn leven. Wat hebben we net gezongen, toch? In de storm van mijn leven is hij mijn anker. En hij is bij mij. En hij is met mij. En daar kunnen ze, de hele regering kan daar niks aan doen. De hele regering kan dat niet veranderen. Welke wetten ze ook veranderen, al veranderen ze de grondwet. Dit kunnen ze niet veranderen wat God heeft gezegd in zijn woord. Dat hij met mij is. Laten we even lezen wat er staat in Matteüs 14. Hierna zei hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker. En de leerlingen waren al ver op het meer. Maar ze kwamen niet vooruit door de harde tegenwind. Er was storm, mensen, en de hoge golven. Tegen het einde van de nacht liep Jezus over het water naar ze toe. Ze schreeuwden van angst. En ze dachten dat het een spook was. Maar hij stelde hen gerust en zei, wees niet bang, want ik ben het. Lieve mensen, als je dit leest, net daarvoor heeft Jezus dat grote wonder gedaan van de 5 broden en de 2 visjes. Hij gaf meer dan 15.000 mensen te eten met 5 broden en 2 vissen. Wat een wonder heeft Jezus gedaan. En dan lees je hoe hij vele zieken genas en bezetene mensen bevrijdde. Hij had zoveel wonderen die dag gedaan. En nu kwamen ze vlak daarna, kwamen ze diezelfde avond, nacht, kwamen ze in de storm van hun leven. En ze waren bang. Dat wil zeggen dat zij kenden Jezus. Zij kenden Jezus, de discipelen, want ze hadden met hem gewandeld. Zij kenden Jezus dus aangaande zijn wonderen die hij deed. Ze geloofden ook dat hij een wonderwerker was. Ja, dat kan je niet ontkennen met al die wonderen die hij daar deed. Maar zij kenden hem nog niet in de storm van hun eigen leven. Dit is belangrijk voor jou en mij. Je kan Jezus dus kennen vanuit het woord waar hij vele wonderen heeft gedaan. Je neemt dat aan, je gelooft dat. Je hoort het in de prediking. Je kent de wonderen misschien van anderen om je heen die een moeilijke tijd hebben gehad. En getuigen dat Jezus hun heeft uitgeholpen. Je hebt veel gehoord, je hebt veel gelezen. Maar je kent Jezus misschien nog niet in de storm van jouw leven. Dat is wat daar gebeurde. Die storm kwam in hun leven en zij kenden hem nog niet als die wonderwerker in hun storm. Zij waren erbij met de wonderen voor anderen, maar nu zaten ze zelf in de storm. En zo, ze moesten Jezus leren kennen. En dan zitten ze dus in die storm en het is schemerachtig, het is duister en die boot gaat heen en weer. Dat is angstig hoor. En dan komt Jezus en dan denken ze, ze zien een spook. Laat ik je dit vertellen. En ik denk, Regina, wij weten precies waar dit over gaat, dit stukje. Want we hebben het in ons eigen leven ook meegemaakt. Als je in de storm zit van je leven en angst speelt een rol daarin, welke vorm dan ook, hè, dan ga je spoken zien. Ja, je gaat dit hier wordt één fantasiewereld. Je gaat spoken zien, je gaat dingen denken die er niet zijn. Er gaan leugens. Kijk, in zo'n storm van je leven kan je niet meer vertrouwen op je zintuigen. Wat je voelt en wat je ziet en wat je hoort. Want wat je hoort is niet wat je hoort. Is niet wat het is. Je ziet dingen die er eigenlijk niet zijn. Begrijp jij waar ik het over heb of niet? Want je zintuigen die liegen tegen je. Je bent bang, je bent beangst, je durft niet, want... En dan zit dat in je hoofd, in je hart, in je hoofd, whatever. En dan liegt het tegen je. Het zegt het ene en als je het gaat geloven... Dan word je nog banger. En dan denk je dat je eraan gaat en dat je er nooit meer... Dat is een van de meeste dingen. Ik kom hier nooit meer uit. Dat is een van de meeste gedachtegangen. Ik kom hier nooit meer uit. Maar ik kom hier nooit meer uit is een leugen. Want de boze speelt daarin een rol en... Dus het strijdperk is je gedachte waar dat een rol speelt. Ik kom hier nooit meer uit. Maar ik kom hier nooit meer uit zijn woorden van de boze. Het is een leugen. Want met Jezus kom je er altijd uit. Dus je kan dan niet vertrouwen op woorden die tot je denken komen. En dat is heel moeilijk. Het is hetzelfde als je gaat vliegen. Ik weet niet of je wel eens in de cockpit bent geweest, maar je kan ook naar buiten kijken. Als het echt nacht is, is het echt donker. En als je in een vliegtuig zit, ook de piloten, dan wanneer het echt nacht is en donker is, dan kan je niet, je voelt niet of je naar beneden gaat of omhoog gaat. Dus je kan naar beneden gaan terwijl je omhoog gaat. Je kan omhoog gaan terwijl je naar beneden gaat. Het enige waar deze mensen, de piloten, op kunnen vertrouwen wanneer het nacht is, dat zijn de instrumenten. De instrumenten geven aan hoe ze vliegen. Of ze zo vliegen, zo vliegen, zo vliegen. De instrumenten. Zo, zij vliegen op instrumenten. Lieve mensen, er zijn zulke donkere momenten, zoals die storm waar de discipelen in waren, waar jij in terecht kan komen dat je niet meer op je gevoelens kan leven. Niet meer op wat jij denkt, wat je voelt en wat je ziet. Want het ligt tegen je. En anderen die proberen jou te helpen. Door jou te bemoedigen. En dat is fijn als je broeders en zusters hebt of familieleden die jou op zo'n moment ondersteunen. Als je een man hebt of een vrouw hebt die in de Heere is. En die proberen je te ondersteunen. De arm omheen, kus geven en zeggen: schat, we komen hier uit. We komen hier doorheen. Wat heerlijk als je zulk soort mensen om je heen hebt. Alleen zij kunnen jou ook niet daaruit helpen uit die storm. Je hebt instrumenten nodig. Het woord van God heb je nodig. Als alles duister is om je heen en je hoort niks, je ziet niks. Mensen proberen je wel te bemoedigen, fijn dat die er zijn. Maar je hebt het woord van God nodig en het geloof daarin dat ik de Heer ben niet veranderd. En ik ben bij jou en met jou al de dagen van jouw leven. En dan word je niet ontmoedigd. Ja, het is donker. Ja, het is duister. Ja, het is moeilijk. Ja, het is soms pijnlijk. Het is soms verdrietig waar we doorheen gaan. Maar mijn woord, het woord van God zegt: mijn Heer verandert niet. Hij is mijn heelmeester. Hij blijft mijn heelmeester. Hij is mijn redder. Hij blijft mijn redder. Op die grote dag vertrouw ik met heel mijn hart dat ik daar mag staan. En dat het bloed van Jezus al mijn zonden heeft weggenomen. En dat ik gereinigd ben. Zo zij zagen spoken. En spoken zijn er. Leugens, complotten, tegenwind, gebroken beloften. Noem ze allemaal maar op. Maar luister, lieve mensen, spoken zijn niet echt. Die fantasieën die zitten in je eigen gedachten. Want het woord van God zegt: God loves you. Zeg dat tegen jezelf. God houdt van mij. Nou, dat gaat. Dat is niet overtuigend. Zeg tegen jezelf: God houdt van mij. Ja, dat moet je tegen jezelf zeggen. Ook. We hebben gebeden voor vergeving van zonde. Hè? Je bent fout geweest in je leven. Als je je bekeerd hebt, lieve mensen, God loves you. En dan moet je dat tegen jezelf zeggen. Ja, ik ben fout geweest, maar God houdt van mij. Hoe weet ik dan dat God van mij houdt? David, hoe weet jij dat dan? Het woord van God zegt dat. En dat is de waarheid. God houdt van mij. God komt tot jou in het diepste dal van jouw leven. Al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees geen kwaad, want hij is met jou. En laat je niet ontmoedigen. Ik ga even iets lezen uit mijn boek. Ik heb een paar dingetjes die ik wil lezen even vandaag. En ik neem even een hoofdstukje. Even kijken hoor. Want ik heb het allemaal meegemaakt hoor, lieve mensen. Dus ik praat niet gewoon maar wat ik gelezen heb of zo. Ik praat uit ervaring. Het gebeurde tijdens de grote verbouwing van ons kantoor. Dat was 1998 zo'n beetje. Terwijl Regina de kinderen naar school bracht en ik aan het werk was, kregen we te maken met een totaal ander soort tegenslag. Door kortsluiting in de meterkast van onze huis brak brand uit. Onze woning werd totaal door de vlammen verwoest. Alles was zwart geblakerd door de brand. Al onze bezittingen waren weg. Er was niets meer van over. Alleen nog de trieste aanblik van een huis waarvan we zoveel hielden. Maar God zij dank heeft hij ons bewaard. Wat een genade. De brandweercommandant die merkte op dat het een wonder was dat het niet zoals meestal 's nachts gebeurde. Als dat was gebeurd, hadden we kunnen omkomen. Het is namelijk zo dat mensen die slapen door de rook bewusteloos raken. Wanneer de brand ontdekt wordt, is het meestal te laat. Gelukkig konden wij terecht bij mijn moeder. Ah, zie je weer dat je mama nodig hebt, hè? Bij mijn moeder en kwamen we niet op straat te staan. Ook hierin heeft de Heer voorzien. Het was maar tijdelijk, hoor. Het feit bleef dat er een grote beproeving was. Vooral voor Regina en de kinderen. Ik zag dit als een ontmoedigende manoeuvre van de boze. Een ontmoedigende manoeuvre van de boze. Ook die verkiezingen, ik zie het als een ontmoedigende manoeuvre van de boze om ons land te gronden te richten. In verband met het grote werk waarmee we bezig waren. De bijzondere openingsweek zou namelijk binnen 4 maanden plaatsvinden. 3 maanden voor de grote opening hadden Regina en ik het even moeilijk. De kinderen huilden om hun verloren speelgoed. Alle herinneringen zoals fotoboeken en dergelijke waren verloren gegaan. We moesten nieuwe kleren kopen, toiletspullen enzovoort, want het was allemaal vernietigd. We woonden nu tijdelijk in het huis dat het onze niet was. We sliepen in bedden dat het onze niet waren en zaten aan tafel dat het onze niet was. Als we tegen elkaar zeiden, we gaan naar huis, dan klonk dat heel vreemd in onze oren. We hadden zo graag weer onze familiepatroon willen oppakken door ons oude huis te herstellen. Maar daar was door de drukte op het zendingskantoor geen tijd en geen geld voor. Ja, ik kan daarop ingaan, maar ik hoop dat je het begrijpt. Regina en ik begrepen dat we het moeilijke punt op het altaar moesten leggen. De Heere eerst. Zo zijn wij opgevoed. We hadden ook aan ons huis kunnen gaan werken, omdat het moeilijk was. Maar er kwam iets belangrijks aan voor het werk van de Heer. De Heere eerst. En toen wij die avond onder tranen alles op het altaar legden, vulde Gods liefde onze harten en waren we blij dat we dit mochten doen. De Heere eerst in alles. Ook was dat weer een belangrijke les. En toen ons huis in brand stond en iedereen ontdaan was, bemoedigde men ons met de woorden: de Heere zal jullie iets beters en mooiers teruggeven. Het is waar. De Heere heeft ons inderdaad iets beters teruggegeven. Geen villa in Wassenaar, zoals sommigen denken, maar een fijn bovenhuis dat wij huren vlak bij ons zendingskantoor. We zijn daar heel dankbaar voor, naast ons kantoor. Hoewel ik denk dat de meesten blij van ons waren dat we weer een huis hadden, zullen er ongetwijfeld ook wel jaloerse mensen zijn geweest. Want zo gaat dat eenmaal. Dan denk ik aan mijn pa. Pa vertelde dat hij in het begin van zijn bediening meer onder de auto lag dan dat hij erin zat. Vele mensen zeiden toen: heeft die man nog geen geloof voor iets beters? Toen hij eenmaal een mooie auto van een vriend kreeg, zeiden de mensen: nou, van mij krijgt hij geen cent meer. Moet je hem zien rijden van ons geld. Ja, en zo is het nog altijd. Als je doet wat naar de mensen luistert, dan loop je met de ezel op de rug in plaats van andersom. Het is maar één van die ontmoedigende manoeuvres die de Heer in mijn leven, ons leven, heeft gegeven. Waardoor we het moeilijk hadden, maar wij zien dat de Heer altijd met ons is geweest. Ik ga ook even een stukje lezen van zoiets bij mijn vader en moeder, maar weer op een ander vlak. En ik lees dat zodat je weet dat wij, ook de Maasbach-familie, maar ook Regina en ik, wij gaan ook door diezelfde dingen heen als waar jij doorheen gaat. Wij zijn mensen van vlees en bloed, net als jij. En het is niet altijd simpel. Na Esther en Gonny kregen we een zoon. Dus mijn oudste zus Esther, en dan kwam Gonny, en toen kwam er een zoon van papa en mama Maasbach. En we noemden hem John Henry. Dus niet onze John Henry, maar mijn oudere broer. Hij was een blij en een vrolijk kind, maar ook heel gevoelig. Hij hield veel van zingen. Hij vond het echt prachtig als we liedjes over Jezus zongen en prentenboekjes met Bijbelverhalen voorlazen. En zo klein als hij was, zong hij op zijn manier altijd liedjes. Dit lees ik nu vanuit mijn moeders kant. Ik heb het vaak over mijn vaders kant, maar nu lees ik wat mijn moeder schrijft. Wat mama schrijft, zeg maar. Toen John Henry nieuwe schoenen nodig had, wees hij naar schoentjes die destijds heel populair waren. Jimmy Joy schoentjes. Ik ken ze niet. Hij zou binnenkort jarig zijn en 3 jaar worden. We hadden niet veel geld, maar hij was zo weg van die schoentjes dat ik als mama dacht, die schoentjes moeten er komen. Ik had ze gekocht en toen John Henry ze per ongeluk te zien kreeg, werd hij dolenthousiast en wilde ze natuurlijk ook direct aan. Ik vond het zo zielig dat hij tot zijn verjaardag moest wachten dat ik ze maar alvast gaf. Hij was zo trots en liet ze aan iedereen zien. Iedereen moest hem natuurlijk even bewonderen. Als een trotse pauw liep hij rond op zijn Jimmy Joy schoentjes. John Henry noemde zijn oudste zus altijd Aya. Aya. Aya moest van hem met de bal spelen en spelletjes doen. Hij sputterde altijd tegen als Aya naar school moest. Helen was inmiddels ook geboren, maar ze was nog klein. Gonnie was 1 jaar jonger dan Esther. Ongeveer 1 maand voordat hij 3 jaar zou worden, werd John Henry ziek. We dachten dat hij griep had. Hij hoestte en snotterde. Om hem op te vrolijken kocht ik een beer voor hem. Ik dacht dat hij zo'n knuffel wel fijn zou vinden. Maar elke keer als ik de beer in zijn ledekantje gooide, gooide hij hem eruit. Ik begreep dat niet. Maar kinderen voelen en weten meer dan je denkt. Ik vermoed dat hij zich niet aan die beer wilde hechten. Ik ging altijd trouw naar het zuigelingenbureau. Een arts daar... Heet dat nog zuigelingenbureau? Consultatiebureau. Een arts daar vond hem er bleek en groot uitzien. Hij stuurde me naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. We hielden er niet van om naar het ziekenhuis te gaan, want bij John Henry's geboorte was het een en ander ook misgegaan. En toch gingen we om alles even goed te laten checken. De uitslag was positief, ze konden niks afwijkends vinden. We hadden grammofoonplaten. Ja, dat weet de jeugd niks van, maar we hadden grammofoonplaten. En op 1 daarvan stond het lied Kom in mijn wijngaard, zoon, kom. John Henry hield heel veel van muziek en was gek op dat lied. En toen hij ziek was, moest ik telkens van hem datzelfde liedje draaien. Eigenlijk, dit zag ik pas achteraf, was het misschien al een teken dat hij naar God werd toegetrokken en werd losgemaakt van het aardse. Zoals altijd, als er een nood was in ons leven, gingen we in gebed. John Henry was 1,5 week ziek toen we besloten 3 dagen te bidden en te vasten. Tijdens deze dagen gaf de Heer mij een woord. Hij zei, ik heb zijn hand gevat. Ik vatte dit op als een belofte dat God John Henry zou genezen. Ik vind dit mooi dat ze dit beschrijven, want zo kunnen wij er ook in zitten. Ik herinner me het verhaal van de dochter van Jairus, waarin staat dat Jezus haar hand vatte. Ik was ervan overtuigd dat God hem ook beter zou maken, zoals Jezus het dochtertje van Jairus genas. Jan en ik, dat is mijn vader, mijn moeder, Jan en ik geloofden in goddelijke genezing en hadden meerdere malen machtige wonderen van genezing van God gezien en ervaren. Op een dag voelde ik duidelijk dat de Heer onze kleine jongen tot zich riep. Dit was voor mij als moeder niet te accepteren. Omdat ik dacht, Heere, u bent de Heelmeester. U redt, u verlost, u bevrijdt en u geneest en u zult hem oprichten. Ik had hier een hele strijd mee. Ik bad om de kracht van de Heilige Geest die het woord van God tot me had gesproken te kunnen aanvaarden. Het is niet makkelijk als je een boodschap van God krijgt die dwars ingaat tegen al je gevoelens en tegen alles wat je gelooft. Ik vroeg God of hij mij in de rust wilde brengen. Inderdaad, God laat je niet in de steek, want God gaf mij rust en vrede, waarop ik kon zeggen, Heere, als u hem wilt hebben, dan geef ik hem aan u. Jan had dit al gedaan, hoewel hij het er ook erg moeilijk mee heeft gehad. Wij wisten dat God na die 3 dagen iets zou doen. In deze tijd hadden we een ervaring van bovennatuurlijke strijd en overwinning. We stonden bij zijn bedje en opeens werd de hele kamer vervuld met duistere machten die op ons afkwamen. We voelden dit allebei, want we vielen op onze knieën en riepen tegelijkertijd 3 keer hard uit, Jezus, Jezus, Jezus. En op het moment dat we de naam van Jezus uitriepen, verlieten de boze geesten onmiddellijk de kamer. En werd deze gevuld met een lieflijke geest die ik niet kan beschrijven. We voelden de aanwezigheid van engelen. Toen ik John Henry aankeek, leek het net alsof hij al in de hemel was. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe speciaal dit kleine kind, onze zoon John Henry, was. Hij was zo'n tevreden kind. Hij klaagde nooit. Hij was lief en had een zacht hart. Het was een zeer gevoelige jongen. Voortdurend waren we bij hem. Een gemeentelid kwam ons een moment om af te lossen, zodat we even iets konden drinken. In deze korte tijd nam God ons lieve zoontje tot zich. Hij was slechts 2 weken ziek geweest. John Henry ging heen in de sfeer van Gods vrede en liefde. En toen we bij zijn bedje kwamen, zagen we dat zijn geest zijn lichaam had verlaten. Hij was bij Jezus en ik viel op mijn knieën. De engelen hadden de kamer vervuld. We zeiden, we hebben John Henry naar de hemel genomen. En toen gaf God een nieuwe psalm die mij vertroostte toen ik die uitsprak. Ik heb mij die psalm daarna nooit meer kunnen herinneren. Jan liep naar Esther en Gonnie en kleine Helen toe, die in de keuken zaten en met tranen in zijn ogen zei hij, Johnny is er niet meer. De vredige en lieflijke sfeer waarin we de aanwezigheid van engelen voelden, bleef enkele dagen bij ons. Zelfs anderen die bij ons op bezoek kwamen, viel dit op. Wat is hier, vroegen ze. Er is hier zo'n vrede en lieflijkheid. Ik heb wel ervaren dat als er een kind van je heen gaat, dit een leegte in je binnenste achterlaat die je niet in woorden kunt beschrijven of uitdrukken. Ik denk dat het een van de ergste dingen is die je kan overkomen. Ik zei tegen iemand, ik heb een steen in mijn hart. En zo voelde ik. Ik had intens verdriet. Ik miste hem. En hij was niet meer bij ons. Als we ons geen raad wisten, brachten we onze nood altijd bij de Heere. 'S Avonds toen we in bed lagen om te gaan slapen, kwam opeens de Heilige Geest over ons. En we begonnen samen te bidden. En toen was het net alsof de hand van God tot ons kwam. En die vreselijke grote scherpe smart die wij hadden langzaam wegkabbelde. Er kwam een vrede in ons binnenste en we ervoeren, hij is bij God. Hij leeft en eens zullen we hem weer zien. Ik heb sterk gevoeld en geweten dat de Heer ook boven een doel met zijn leven had. John Henry zou een taak in de hemel ontvangen. De begrafenis was eenvoudig. Jan, hij droeg het kistje zelf. We waren er allemaal bij. Op de begraafplaats herinnerde ik mij dat iemand mij ooit verteld had dat als een geliefde van je sterft, je beter niet omlaag naar het graf kon kijken, maar dat je beter naar omhoog kan zien, naar de Heer. Ik keek omhoog, naar de hemel, omdat ik wist dat John Henry daar was. Hoewel het gemis daar nog steeds was, hadden we vrede van de Heer gekregen die niet wegging, maar bleef. Op de achtergrond bleef een verlies van een kind altijd een rol spelen. Maar Jezus is voor mij smarten gestorven. Die scherpe pijn van het overlijden had hij weggenomen. En daarvoor in de plaats gaf hij vrede. Ik vond troost in het feit te weten dat het afscheid niet voor altijd is. Ik zal John Henry weer zien. Het overlijden van onze zoon was een hele zware beproeving. Niet lang daarna sprak God tot het hart van Jan en zei, geloof je nog steeds dat ik genezen kan? Ja, Heer, zei Jan, want uw woord zegt het en ik zal het altijd blijven geloven in uw woord, ook al is dit gebeurd. Satan wilde het gebeuren gebruiken om hem uit de bediening te trekken. Jan bleef zich echter houden aan het woord, bleef op hem vertrouwen en hem geloven, niet alleen als redder van zijn zonde, maar ook als de heler van onze smarten en genezer van onze ziekte. Mensen, mijn broer Robert heeft dit meegemaakt. Mijn zus Esther heeft het meegemaakt. Mijn zus Danielle heeft het meegemaakt. Wij hebben dit ook echt allemaal meegemaakt. Smart, verdriet, pijn, strijd, donkere dalen. Maar de Heere is altijd bij ons geweest. Dat is ons getuigenis. En vandaag lieve mensen, laat je niet ontmoedigen. Wat er ook gebeurt in je leven en waar je ook misschien nu in zit, in welke storm je ook terecht bent gekomen. Je kan je gevoelens niet vertrouwen, maar je kan wel op het woord van God vertrouwen. Het woord van God is echt de waarheid. En ik zou zeggen, ook als je gezondigd hebt net, heb je gebeden, we hebben ervoor gebeden, zeg dan tegen jezelf, maar de Heer houdt van mij. En stop ermee om jezelf te veroordelen. En veroordeel anderen niet. Maar verwacht het van de Heer en geloof in zijn liefde. Hij heeft jou vergeven. En laat je niet ontmoedigen door de situatie waarin je terecht bent gekomen. En veroordeel jezelf niet. En maak helemaal niet een einde aan je leven. Dat is precies de weg van de duisternis. Geloof in het woord van God. En laat je niet ontmoedigen, want ik, de Heer, ben niet veranderd en ik zal altijd bij je zijn en ik zal altijd bij je blijven. Ik hou van je, zegt de Heer. En ik ben met je. En als je vergeving van zonde ontvangen hebt en je wordt eraan herinnerd, zeg dan, Heer, ik dank u dat u van mij houdt. U hebt al mijn zonden weggenomen, al mijn zonden weggewassen. Ik kom hieruit. Dit is van tijdelijke aard waar ik doorheen ga. Ik kom hieruit. Op welke manier dan ook, ik kom hieruit. En dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. Laat je niet ontmoedigen. En ik laat me ook niet ontmoedigen door die verkiezingen en dat we die halve gare partij met leider als leiders hebben in ons land. Want op een of andere manier zal de Heer het doen gebruiken en zal het medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En niet voor de wereld, maar voor degene die hem lief hebben. En dat ben ik. God loves me. God loves me. Hij houdt van mij. Wat een heerlijk iets. Zeg het nog een keer. God houdt van mij. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.